We hebben zulke prachtige woorden gezongen en we zijn zo bepaald bij de goedheid van God, maar ook bij onze respons daarop. En ik wil u eigenlijk vragen om te gaan staan, zullen we met elkaar gaan staan? En zullen we een moment hebben van stilte? Want ik denk dat de boodschap die tot nu toe al tot ons is gekomen zo krachtig is. Laat een moment stil zijn om ook in ons eigen hart uiting te geven aan de woorden die we zojuist hebben gezongen, naar de Here toe. Heer, u bent zo geweldig goed voor ons. U bent zo overweldigend in uw genade, in uw trouw, in wat u voor ons heeft gedaan. Hoe u zichzelf aan ons heeft gegeven, dat u ons heeft opgezocht, terwijl wij van u wegliepen. Heer, u bent zo royaal en liefdevol. En we willen ons vanmorgen door u laten winnen. We willen ons overgeven. Heren, we bidden om een frisse wind. Een wervelwind, een storm die van u komt. We bidden om nieuw vuur in ons hart. En dat u ons in staat stelt om alles aan u te geven. Om niet achter te houden, om te stoppen met weg te rennen. Maar om ons tot u te keren met ons hele hart. En Heer, dat we onze toekomst, onze hoop, onze plannen, ons leven, onszelf aan u geven. Heer, dank u voor deze liederen, dank u voor een moment als dit. En we bidden u dat u ook in de prediking, ook als we uw woord lezen en daar met elkaar over nadenken, dat wat nu al is begonnen in deze dienst en de zegen die u nu al heeft gegeven, Heer, dat dat nog overvloediger mag worden, tot eer van uw naam. Wilt u ons zo leiden door de Heilige Geest. En Heer, geef dat we vervuld mogen worden met uw kracht om christen te zijn, om uw discipel te zijn, om getuige te zijn. Heer, geef vrijmoedigheid. Geef vrijmoedigheid aan ieder van ons, in Jezus' naam. Amen. Neemt u maar plaats. Ik wil graag met u lezen uit 2 Korinthe hoofdstuk 9. En we lezen vanaf vers 6 tot en met vers 15. En dit keer lees ik u voor uit de NBG-vertaling uit 1951. 2 Korinthe 9, vers 6. En we willen vanmorgen nadenken over het geven. En we lezen daarover in 2 Korinthe 9 vanaf vers 6. En we vallen even binnen in een gedeelte waarin Paulus tot de Korintiërs schrijft over de collecte voor Jeruzalem. En de achtergrond van dit Bijbelgedeelte is dat er in Juda of in Judea was een hongersnood gaande die Agabus ook had voorspeld, zoals we lezen in het boek Handelingen. En de gelovigen in Jeruzalem die hadden niet eens te eten en er was armoede en dat was een hele moeilijke tijd, economisch gezien. En de gemeenten in het zendingsveld, de gemeenten die we ook tegenkomen in het Nieuwe Testament, diverse daarvan, daar werd ook een collecte georganiseerd, er werd gecollecteerd, er werd geofferd om ook tegemoet te komen aan de noden van de broeders en de zusters in Jeruzalem. En dat is de achtergrond van dit Bijbelgedeelte. 2 Korinthe 9 vers 6. Bedenk dit, wie karig zaait, zal ook karig oogsten en wie mildelijk zaait, of wie zegenrijk zaait, in zegeningen zaait, zal ook zegenrijk of mildelijk oogsten. En ieder doe nadat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten, te allen tijden van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn. Gelijk geschreven staat, hij heeft uitgedeeld aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid. Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijzen, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen. En het gewas uw gerechtigheid doen opschieten, terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt. Want het dienstbetoon met deze ondersteuning draagt niet alleen bij tot de behoeften der heiligen, maar het is ook overvloedig door vele dankzeggingen aan God. Want door dit duidelijk blijk van hulpbetoon prijzen zij God om uw gehoorzaam belijden van het evangelie van Christus en om uw onbekrompen delen met hen en met allen, terwijl zij ook in hun gebed het verlangen naar u uitspreken om de buitengewone genade Gods die op u rust. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Tot zover. En om gelijk te beginnen met het laatste zinnetje uit dit Bijbelgedeelte. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat bepaalt ons in de eerste plaats bij dat de Heere God de grote gever is. We denken vanmorgen na over geven. En dat wij een gevende houding krijgen in het leven. Maar dat zal alleen zo zijn als je God ook hebt leren kennen. Als degene die ons heel genadig is. En dat betekent dat hij heel veel aan ons geeft. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Het is eigenlijk onvoorstelbaar wat God ons heeft gegeven. Het is onuitsprekelijk. Ik moest hierbij ook denken aan dat Paulus ergens anders in dezezelfde brief, in hoofdstuk 12 van dezezelfde brief, heeft Paulus het erover dat hij in de hemel is opgenomen geweest. Hij heeft een bijna doodervaring gehad toen hij is gestenigd. En mensen dachten dat hij dood was. Toen is Paulus tussen aarde, weet je, hij was niet helemaal dood, maar hij was wel bijna dood. En hij zegt dat hij in de hemel is opgenomen geweest. En hij heeft daar dingen gezien die zo onbeschrijfelijk mooi zijn. Hij zegt, dat kunnen wij met ons beperkte verstand niet begrijpen en we kunnen het ook niet onder woorden brengen. En hij zegt ook, ik heb woorden gehoord die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Dat waren zulke mooie woorden, er werd daar zulke prachtige taal gesproken. En de dingen waar ze het over hadden, die waren zo mooi. Dat is zo geweldig schitterend. En dat stel ik me ook voor bij wat Paulus hier zegt, Gods onuitsprekelijke gaven. En hij bedoelt daar natuurlijk mee de gave van zijn zoon. Hij bedoelt daarmee dat de Heere God ons zo heeft lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, dat God de zoon, die er altijd al is geweest, want God heeft altijd al bestaan in Vader, Zoon en Heilige Geest. En de zoon is van eeuwigheid her altijd al de zoon van God geweest. God zelf. En in de Heere Jezus Christus is God naar ons toegekomen en hij heeft ons opgezocht. En hij heeft ons geroepen door zijn zoon en hij heeft zichzelf, dat is precies wat de zangleider vanmorgen zei, dat de Heere God zichzelf aan ons geeft in zijn zoon. En dat is toch niet, dat is inderdaad, ik kan dat niet helemaal beschrijven, dat kunnen we, de woorden schieten tekort om dat te beschrijven, dat de God van hemel en aarde, degene die alle macht heeft, degene door wie alles is ontstaan. Degene die alles in stand houdt. Degene die alomtegenwoordig is en die alles weet. En die alle macht heeft. En die regeert. Hij is God. En niemand is als hij. Dat hij naar ons toe is gekomen en mens is geworden. En als mens zijnde heeft hij zichzelf voor ons vernederd. Hij is een dienaar geworden. Hij is gekomen om ons mensen, ondankbare, zondige mensen, die van hem wegrennen, om ons te dienen en zijn leven voor ons neer te leggen. De God van hemel en aarde, de enige waarachtige God, onze schepper, degene die ons het leven heeft gegeven, die is gekomen voor ons en die is uiteindelijk, heeft hij zijn leven voor ons neergelegd om ons te redden van al onze zonden, om ons te bevrijden van onze schuld, om ons te bevrijden van de straf die wij verdienen en om ons helemaal vrij te maken van alle schuld en ons helemaal rein te maken. En als je hier vanmorgen zit en je denkt, ik ben een zondaar en je voelt je schuldig en je weet dat er dingen zijn misgegaan in je leven en je strijdt met de zonde en je strijdt met het kwaad in je eigen hart, dan mag je vanmorgen weer horen, God heeft je lief en hij heeft zijn zoon voor jou gegeven om je helemaal rein te maken. En dan mag je vanmorgen helemaal schuldvrij zijn door het offer van Christus. Door het geloof in Jezus Christus ben je bevrijd van al je zonden voor tijd en eeuwigheid. En zal je nooit meer in het oordeel komen. En hij geeft jou het leven tot in eeuwigheid omdat hij zelf voor jou is gestorven. En dat is zijn onuitsprekelijke gave. En dat is het allermooiste om over te spreken en al het mooiste om over na te denken. En daarom hebben wij hoop en verwachting. Maar God is heel royaal. Hij is heel mild. Hij is de vrijgevige God. Een van de best verkochte boeken van het afgelopen jaar in Nederland is het boek van Tim Keller met als titel De Vrijgevige God. En dat is een prachtige titel. Hij is vrijgevig. Hij geeft zo ontzettend veel. En hij heeft vanmorgen een prachtige zonsopgang gegeven. Ik zat in de auto met een jonge man uit Emmeloord die met me mee is gereden. En omdat hij een vriendinnetje heeft in deze gemeente. En we hebben genoten. We hebben genoten van de zonsopgang. Het is heerlijk dat de zon schijnt. En een beetje voorjaarachtig, vindt u niet? Ik werd er blij van. Maar God geeft ons ontzettend veel. Hij is echt royaal. En waar we dan bij stil willen staan vanmorgen is, als we deze God hebben leren kennen, de grote gever, die voortdurend ons geeft, veel meer dan wij verdienen, dan mogen wij ook leren om te gaan geven. Jezus had een gevende houding. Hij heeft zichzelf gegeven tot in de dood. Hij gaf zichzelf toen hij leefde op aarde voortdurend aan mensen. Hij gaf zijn aandacht. Hij gaf zorg, hij gaf liefde, hij gaf bevestiging en bemoediging, hij gaf leiding, hij gaf raad, hij gaf onderwijs, hij gaf brood, genezing, bevrijding en nog tientallen andere dingen. Jezus gaf voortdurend. En als wij volgelingen zijn van de Heer Jezus, dan mogen wij ook leren om een gevende houding te ontwikkelen. En nogmaals, de achtergrond van dit Bijbelgedeelte is dat het gaat over geld. En ik zal ook iets zeggen over het geven van ons geld. Maar het gaat niet alleen over geld. Als we vanmorgen over deze dingen nadenken, dan, zoals ik net de Heer Jezus heb beschreven, het gaat om een houding. Het gaat om een levenshouding en we kunnen veel meer delen met anderen dan alleen ons geld. Maar, daar kom ik straks ook op terug, er wordt gesproken over een blijmoedige gever zijn. God heeft de blijmoedige gever lief. En dat is waar ik vooral met u over na wil denken. Hoe worden wij een blijmoedige gever? Ik vind dat een mooi woord. Dat je gaat geven. Niet zo van, nou ja, het moet, of het hoort bij mijn christenleven, of ik weet dat het nou eenmaal van me verwacht wordt, of mensen verwachten het van mij om te geven, of ik moet wel een beetje in de pas lopen met anderen. Nee, dat je het fijn vindt om te geven. Dat je dat met je hele hart doet. Dat je blij bent terwijl je weggeeft, dat je ontdekt, dat je zelf hebt ontdekt, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dat je het als iets zaligs ervaart en dat je het graag doet, dat je op die manier een blijmoedige gever wordt. Dus niet bekrompen, hè? Er wordt ook gesproken over onbekrompenheid, terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid. En er staat ook verderop in het gedeelte om uw onbekrompen delen met hen en met allen. Ik vind dat ook een mooi woord. Onbekrompen, dus niet met kramp. Niet verplicht. Er staat hier ook niet gedwongen. Niet met tegenzin of gedwongen. Niet bekrompen, maar onbekrompen. Royaal. Hoe worden wij onbekrompen gevers? Drie dingen. In de eerste plaats vers 6. En dat leert ons dat er ook een zegen op ons terug zal komen. Bedenk dit, wie karig zaait zal ook karig oogsten. En wie mildelijk zaait zal ook mildelijk oogsten. Met andere woorden, als je gaat geven, dan zal er ook een oogst zijn. En daarin ontvang je ook weer. Jezus heeft dat zelf ook gezegd. Ik vind het een prachtig vers. Lucas 6 vers 38. Geef en aan u zal gegeven worden. Apart is dat. Je geeft en aan jou zal gegeven worden. En niet weinig, maar een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er ook bij u gemeten worden. De mate waarin je zaait, zal je ook oogsten. Daarom is het goed om royaal te zaaien. Om royaal te zijn in het geven, want er zal een oogst zijn. Weet je, dit is gewoon een principe uit de landbouw. Het is niet onverstandig voor een boer om royaal te zaaien. Want er zal dan ook een royale oogst zijn. Het komt op hem terug. Hij moet dat wat hij heeft, de plantjes die hij gaat poten of het zaad dat hij gaat uitzaaien op het land, dat moet hij royaal geven. Dat is ook een vorm van geven. Maar het is niet onverstandig om dan royaal dat te doen, want er zal ook een royale oogst zijn. Er is een plek waar ik regelmatig kom en daar hadden ze een tijdje geleden hadden ze de grond helemaal omgewoeld. En daar lag altijd gras, maar nu was het helemaal aarde, want ze moesten nieuwe leidingen aanleggen. En ze moesten nieuwe afvoer van water en aanvoer van water en elektriciteit en zo, allemaal anders. Dus die hele grond was helemaal aarde geworden. En toen zag ik dat ze daar graszaad hadden gezaaid. En ik heb ook wel eens wat graszaad in de achtertuin gebruikt, maar ik kwam er toen achter dat ik dat een beetje karig had gedaan. Want dit waren professionals. Die hadden echt zeer royaal hadden ze dat graszaad daar uitgezaaid. Het was echt heel veel. En toen ik daar een paar weken later kwam, toen zag ik dat er toen al een beetje een grasmat aan het ontstaan was. Als je dan van de zijkant er zo naar kijkt, dan zie je al betrekkelijk snel zie je al een hele groene deken die ontstaat daar op de aarde. En dat is het principe. Royaal zaaien. Royaal oogsten. En er zijn ook teksten in het Oude Testament die hiervan spreken. Bijvoorbeeld, luister u naar deze teksten. Spreuken 11 vers 24. Er zijn er die mild uitdelen en nog meer ontvangen. Maar er zijn er ook die meer inhouden dan rechtmatig is. Maar het is tot gebrek. Wat een apart principe. Er zijn er die mild uitdelen en toch nog meer ontvangen. Er zijn ook mensen die zijn bekrompen en die zijn vrekkig en die zijn inhalig en die zijn hebberig en die denken vooral aan zichzelf en die willen hebben en verkrijgen en bezitten en nemen en worden eigenlijk door onze cultuur voortdurend gemasseerd in die richting van zorg dat je er zoveel mogelijk uithaalt voor jezelf, maar dan staat hier het is tot gebrek. Maar wie mild uitdelen, zullen nog meer ontvangen. De zegenende ziel wordt verzadigd. En wie te drinken geeft, zal ook te drinken krijgen. De zegenende ziel wordt verzadigd. En ook nog een laatste vers uit Spreuken, Spreuken 19 vers 17. Wie zich ontfermt over de armen, leent uit aan de Heere. Als jij geeft voor mensen die arm zijn. Als je geeft aan een liefdadigheidsinstelling of een hulpverleningsinstantie, of als je geeft bij een actie die gevoerd wordt vanwege een ramp ergens in de wereld, dan staat hier, je leent aan de Heere. En als je wat leent, dan krijg je het ook weer terug. De Heere zal het hem vergelden. En daarom is mijn eerste vraag, het is het eerste principe, hoe worden wij een blijmoedige gever? En mijn vraag aan jou is vanmorgen, geloof je echt dit principe? Vertrouwen wij echt op de Heere? dat als wij geven van onszelf, als wij ons geld geven, maar ook als we tijd geven aan een ander, als we onze inzet geven, zoals de broeders en zusters vanmorgen ons hebben gediend in de muziek, dat is ook een vorm van geven. Als je geeft in het meewerken in de gemeente, als je geeft aan familieleden die in nood zijn, als jij zegt ik wil ook gericht zijn op de ander en ik wil aandacht geven aan andere mensen, als jij zegt ik zoek die ouderen die bij mij in de straat woont en die soms niemand op bezoek krijgt en die eenzaam is, want er zijn veel ouderen eenzaam, maar dat je zegt ik wil mijn tijd geven, ik ga op bezoek, ik ga langs, of je geeft je zorg aan iemand die ziek is, of je geeft bemoediging en bevestiging, je geeft vriendschap. Weet je, vriendelijke mensen, die krijgen dat terug van anderen. Als je zelf een stralend gezicht hebt, dan krijg je vaak een stralend gezicht terug. En ga zo maar door. Mensen hebben bevestiging nodig. Dat je anderen bevestiging geeft. Dat je anderen een hart onder de riem steekt. Dat je anderen bemoedigt. Dat je anderen opbouwt. Dat je de waardering voor andere mensen uitspreekt. Weet je, de vraag ten diepste is dit. Geloven wij dat als we op deze manier ons geven aan anderen, dat de Heer ons dat zal vergelden? Dat het in positieve zin als een boemerang op jezelf terugkomt. En dat de zegen naar jou toe zal gaan. Daarom doe je het ten diepste niet. Je doet het niet om er zelf uit te verkrijgen, maar je zult het wel zo ervaren. En daarom ontdek je dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. Dat is het eerste principe. Je zult oogsten, er zal een oogst zijn. Nou, het tweede wat naar voren komt, hoe worden wij een blijmoedige gever, vinden we in het vers wat hierna volgt. Of ik bedoel in vers 8. En daar staat, God is bij machte, alle genade in u overvloedig te schenken. Opdat gij in alle opzichten, te alle tijden, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig mocht zijn. Het is een vers waarin het woordje alle heel vaak voorkomt. Maar het hoofdprincipe en de hoofdgedachte is dit. Dat de Heere God ons overvloedig schenkt. En daarmee bedoel ik dit. Alles dat wij hebben, dat hebben wij van de Heere gekregen. En als je dat realiseert, dan kan je ook een gever worden. Kijk, er zijn twee perspectieven op alles wat je hebt. Luister naar deze woorden. Het eerste perspectief, hè? Wij hebben van alles. Maar even, als ik even inzoom op geld. Geld en goederen. Dan gaat het nu even wel over geld. Er zijn twee perspectieven op je geld en je goederen. Het eerste is dit. Ik heb dit verdiend. Dit heb ik omdat ik hard heb gewerkt. Ik ben elke ochtend vroeg opgestaan. En ik ben naar mijn werk gegaan. En ik heb daar behoorlijk voor moeten lijden. En dit is mijn rechtmatige salaris. En ik heb gestudeerd. En ik ben een slimme jongen. En daarom doe ik dit werk. En dat is van mij. Het is mijn verdienste. Ik heb dit opgebouwd. Het is mijn vermogen wat ik heb opgebouwd. Mijn financiële daadkracht. En daarom ben ik heer en meester over mijn geld. En mijn bezittingen. Dat is een bepaald perspectief. Maar het is niet bijbels. Want de Bijbel zegt, heb je iets dat je niet hebt ontvangen? Wat heb je dat je niet hebt ontvangen? U heeft toch niets van uzelf? Alles wat u hebt, dat hebt u gekregen. Dat is het juiste perspectief. Want als je 's morgens om 6 uur kan opstaan om hard aan het werk te gaan, wie heeft jou de gezondheid gegeven om 6 uur 's morgens fris uit je bed te kunnen stappen en aan het werk te kunnen gaan? Dat is de Heere. En als je zegt, ik ben een slimme jongen. En ik ben intelligent. En daarom kan ik een goede baan vervullen. Wie heeft je de intelligentie gegeven om dat te kunnen doen? Dat is de Heere. En als je zegt, ik heb keihard gewerkt en ik heb me ingespannen. En ik heb er een prijs voor betaald. Maar wie heeft je de kracht gegeven om dat te kunnen doen? Alles wat we hebben, dat hebben we van de Heere. Er is niets dat wij niet hebben ontvangen. En dat is echt een ander perspectief. Met andere woorden, wij zijn niet, ten diepste zijn wij niet eigenaren van wat wij hebben. Maar wij zijn rentmeesters. En dat is een Bijbels principe. En weet je, het woord rentmeester, dat komt van het Griekse woordje oikonomos. Een oikonomos is een rentmeester. En daar komt ons woord economie vandaan. Met andere woorden, goede economie is goed rentmeesterschap. En dat is het beheren van geld. De overheid moet de financiën van ons land, wat we allemaal geven voor de dingen die we met elkaar doen, de overheid moet dat goed beheren. Dat is goede economie. Maar zo moeten ook wij, als rentmeesters van datgene dat ons is toevertrouwd, goede economie voeren. En dat betekent dat je ten diepste zegt, het is niet van mij, maar het is van hem. En ik wil ermee omgaan zoals hij wil dat ik ermee om zal gaan. En weet je, het heeft ook gevolgen. Als jij zegt, het is allemaal van mij en ik heb het verdiend, dan word je hoogmoedig. Dan zul je waarschijnlijk neerkijken op anderen die minder hebben. En dat is ook helemaal de cultuur waarin wij leven, dat de waarde van iemands persoon, de waarde van iemand wordt gedefinieerd door hoeveel hij of zij aan geld heeft verzameld of heeft verdiend. En dan krijg je een soort verschil tussen mensen op grond van economische toestand in het leven. Maar dat is niet juist. Dat leidt tot hoogmoed. In de tweede plaats leidt het tot hebberigheid, want je waarde bestaat uit wat je hebt, dus je wil meer hebben. En in de derde plaats leidt het tot ontevredenheid, want waarschijnlijk ga je je geluk vinden in je geld en in je goederen. En in je carrière of in je vermogen of in je financiële zekerheid. Maar wat is genoeg? Wat geeft zekerheid? Als je zekerheid probeert te vinden in het geld, dan zul je daar je zekerheid niet in vinden. Dus leidt het tot ontevredenheid. Terwijl, als je een Bijbels perspectief krijgt op je geld en je goederen, dan word je nederig. Want je zegt, ik heb het allemaal gekregen van hem. Het is allemaal genade wat ik heb. In de tweede plaats leidt het tot vrijgevigheid. Want je zegt, ik heb het gekregen niet om zelf daar alleen maar van te leven en van te genieten, maar ook om ervan uit te delen. Dat is ook wat hij wil dat ik doe. En dat doe ik ook graag. Ik mag doorgeefluik zijn van datgene dat hij mij heeft toevertrouwd. En in de derde plaats leidt het tot dankbaarheid. Want je kan tevreden zijn met wat je hebt. Iemand die God heeft leren kennen en niet het geluk vindt in geld en goederen, die vindt vrede met God en die ontvangt de vrede van God. En dan kan je ook tevreden zijn met je financiële omstandigheden in het leven, omdat je ten diepste je geluk vindt in de Here. Dus we zien dat het enorme gevolgen heeft wat het perspectief is dat jij hebt op je geld en je goederen. Maar dat is het tweede, weet je. Het is de Here die schenkt. God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken. En hij schenkt ons heel veel. En dan is er ook een voorbeeld uit het Oude Testament. Hij heeft uitgedeeld, aan de armen gegeven. Zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid. Vers 9. Dat is een voorbeeld van iemand die dus veel heeft gegeven van zijn goederen. En dan staat er ook, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid. Met andere woorden, deze persoon heeft zijn geld zo beheerd dat het eeuwige vruchten heeft gehad. Als je geld alleen maar oppot voor jezelf, dat is nogal kortzichtig. Als je veel meer geld verzamelt dan je voor jezelf nodig hebt, ben je dan wel goed bezig? Ben je dan bezig om je schatten te verzamelen in de hemel? Investeer je het dan in datgene dat eeuwigheidswaarde heeft? Het Nieuwe Testament leert ook niet zozeer dat wij 10% moeten geven van ons geld. Het Nieuwe Testament leert dat wij rentmeesters behoren te zijn over dat wat God ons heeft toevertrouwd. En dat het niet goed is om veel en veel en veel meer te hebben dan wij nodig hebben, terwijl andere mensen tekortschieten en veel te weinig hebben. Terwijl er grote noden zijn bij mensen die hun leven geven om hulp te verlenen, of het evangelie te prediken, of werk te doen dat wel eeuwigheidswaarde heeft. Dus zijn wij dergelijke rentmeesters over ons geld, dat als wij straks voor de Here staan en verantwoording zullen afleggen over de manier waarop we hebben geleefd, en dat heeft ook te maken met het beheren van ons geld, dat we dan te horen zullen krijgen, wel gedaan, goede en getrouwe rentmeester. Want je bent trouw geweest in het beheren van mijn geld en je hebt het geïnvesteerd in dingen die waarde hebben voor de eeuwigheid. Dat is Zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid. En dat is het tweede principe dat ons leert om een blijmoedige gever te zijn. Ik mag doorgeefluik zijn. Ik mag zegenen met datgene waar ik in gezegend ben. Ik mag geven en ik zie dat mensen er blij van worden. Want dat komt ook heel duidelijk naar voren in dit Bijbelgedeelte. Hè. Dat gaat nogmaals concreet over geld. Trouwens, het woordje uit vers 12, dienstbetoon. Want het dienstbetoon met deze ondersteuning, het begin van vers 12, dat is het woordje liturgie. Liturgie betekent dienst. Liturgie is een orde van dienst. Het Griekse woordje liturgia. Dat betekent dus dat ondersteuning, financiële ondersteuning, is een vorm van dienst aan God. Is net als de priesterdienst in de tabernakel, in de tempel, heeft wel degelijk een geestelijke betekenis. Het is liturgie, het is dienst. Als je ondersteunt. Maar dergelijke ondersteuning leidt tot heel veel dankbaarheid. Want het is niet alleen dat in de behoeften van de heilige is voorzien, maar ook dat het dat er overvloedig veel dankzegging aan God is. En er is heel veel dank voor de genade die door de gemeente te Korinthe tot de gemeente te Jeruzalem is gekomen. Het leidt tot geestelijke vrucht, dankbaarheid, eer aan God, tot verheerlijking van de Here is het. Het laatste wat ik zou willen noemen is dit, en dat is het derde, en dan kijken we weer even terug naar vers 10. Hij nu die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijzen. Hij zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen en het gewas uw gerechtigheid doen opschieten. En wat we hier vinden is dit. En ik heb het eigenlijk op meerdere momenten al gezegd, maar om het nog eens te onderstrepen en om het nog iets helderder neer te zetten. De Heere geeft ieder van ons om uit te delen zaad om te zaaien. Hij zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen. En dat zegt Paulus tegen alle Korintiërs. Weet je, sommigen hebben veel geld en kunnen royaal van hun geld uitdelen. Om daarin tot zegen te zijn voor anderen. Maar misschien zit je hier vanmorgen wel en zeg je, ik heb helemaal niet veel geld. Ik kan nauwelijks rondkomen voor mezelf. Dus wat heb ik uit te delen? Maar ieder van ons krijgt zaad van de Heere om te zaaien en te oogsten. En wie je ook bent, misschien zegt u wel, ach, wie ben ik? Mijn leven is zo goed als voorbij. Ik ben een weduwe. Ik ben een weduwnaar. Wat heb ik nog te bieden? Misschien zegt u wel, ik zit echt in de nadagen van mijn leven. Maar weet je, je kan je aanwezigheid geven. Je bent er voor anderen. Je mag een voorbeeld zijn voor mensen die jonger zijn dan jij. En je geeft dat je een voorbeeld bent voor anderen als christen. Misschien zeg je wel, ik heb niet gestudeerd. Ik heb niet zoveel gedaan op school. Ik ben al heel vroeg gaan werken. Ik heb geen opleiding gehad. Wat heb ik te geven? Maar de Heer geeft ook jou royaal om te zaaien. Ook jij mag een vrucht van de gerechtigheid hebben. Het gewas van jouw gerechtigheid zal ook opschieten als je gaat geven. Wat ik probeer te zeggen is dit, dat ieder van ons, hoe jong of hoe oud we ook zijn, en in welke situatie in het leven we ook zitten, als we om ons heen kijken, en als we nadenken over, wat heeft de Heer mij gegeven? Wat heeft Hij mij toevertrouwd? Wat zijn mijn mogelijkheden? En je kijkt naar mensen om je heen. Wat zijn hun noden? Wat zijn de behoeften van de mensen om mij heen? Waar is nood? Waar kan ik mij geven? Dan zul je altijd meer ontdekken dan je denkt. Je zult meer kunnen betekenen dan je denkt. Ook jij, ook u mag zaaien. En de Heere zal ook uw zaaisel verschaffen en Hij zal het vermeerderen. Opdat er een rijke opbrengst, een rijk gewas van uw gerechtigheid is. Dat is wat dit vers zegt. Met andere woorden, ieder van ons heeft mogelijkheden, veel mogelijkheden om te geven. Het eerste is dus dit. Geef en je zal gegeven worden. In de tweede plaats, alles wat je hebt, dat heb je van hem gekregen. Alles hebben wij gekregen om het door te geven aan anderen. En in de derde plaats, ieder van ons wordt door de Heere bedeeld. Eigenlijk wordt ieder van ons door de Heere rijk bedeeld. Materieel of immaterieel. Ieder van ons wordt door de Heere verrijkt. Alleen op verschillende gebieden. En van de rijkdom die de Heere jou heeft gegeven mag je uitdelen. En weet je, dan komt er leven. Ik wil afsluiten met een oproep. We hebben de neiging om te denken, waar blijf ik als ik ga geven? Sommigen van ons zijn misschien beschadigd. Misschien ben je beschadigd, misschien ben je getraumatiseerd. Misschien heb je problemen, misschien is het moeilijk op het psychische vlak. Of misschien is het lichamelijk moeilijk, of wat dan ook. En dan denk je, ja, maar waar blijf ik dan? Ik kan mijzelf toch niet geven? Maar ergens zit dat in ons allemaal, dat we denken, ik moet nemen. Want dan gaat het goed met mij als ik neem. Maar we mogen de Heere vanmorgen vertrouwen dat we zoals Jezus heeft geleefd en zich heeft gegeven, dat ook wij zo mogen gaan leven. En dat we dan mogen weten dat de zegen naar ons terug zal keren. Dat zal leiden tot het leven. Er zijn twee meren in Israël. Het meer van Galilea ontvangt water uit het Hermongebergte. De Jordaan stroomt in het noorden in het meer van Galilea. En in het zuiden gaat de Jordaan verder. Met andere woorden, het meer van Galilea ontvangt en geeft. En het zit vol met leven. Het zit vol met vis en met planten. Het bruist van leven. Het andere meer in Israël is de Dode Zee. Ontvangt alleen maar. De Jordaan eindigt in de Dode Zee, maar het gaat nergens weg. Het verdampt alleen maar, daardoor blijft al het zout in het water en ook de mineralen van onderen die maken dat het zo'n zoute zee is geworden. Maar het is zo dood als wat. Het principe is dit, de Dode Zee ontvangt alleen maar deelt niet uit en is zo dood als wat. Laat dat maar een beeld zijn voor hoe het gaat in ons leven. Dat we mogen worden als het meer van Galilea. Dat het mag gaan bruisen van leven. Dat je gaat uitdelen, royaal. Opdat aan velen dankzegging aan God zal worden gebracht. Ook voor ons leven. Ook als wij er straks niet meer zijn. Dat mensen aan ons leven zullen terugdenken. En zullen denken, zij heeft zich voortdurend gegeven in de gezindheid van Christus. Wat zijn we daar dankbaar voor. Amen. Amen. Laten we samen bidden. Heer, we danken u dat u dwars door het onvolmaakte van ons profeteren heen, dat u spreekt. En dat we, Heer, uw stem vanmorgen mogen verstaan. En we willen u volgen, Heer Jezus. We willen niet bekrompen zijn. Verlos ons van onze bekrompenheid. En zet ons vrij. Om ons te geven in dienstbaarheid en te geven in aandacht geven. En om ons te geven zoals u wilt dat wij ons zullen geven. Heren, laat het leven stromen door ons heen. Heer, laat het zo zijn. Dat er veel verrijking mag plaatsvinden. Door uw genade. Door onze levens. Tot anderen. En voor onszelf. Dank u, Heer, dat u overvloedig geeft. U voorziet in al onze noden. En dat we vanuit de rijkdom die u geeft mogen uitdelen. Zegen ons zo, Heer. Hoofd voor hoofd. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen.